Die wil mij zo graag zien, die man. Hij kan het niet hebben als hij me niet ziet. Zo. Je blijft lekker in de dienst, hè? Hosea ook, hè? Wat een stel, hè, Geert en Corianne, dat vindt u niet? Wat zijn ze goed getrouwd, hè? Heb ik gedaan. Ja, en ze zijn nog bij elkaar. Hè? Ja, ik moet zeggen, ik zag jullie staan en toen dacht ik, jullie zijn toch ook wel geluksvogels ook, hè? Dat kind wordt hier opgedragen en je hebt meteen een schare van mensen achter je. Die doen gewoon mee. Ja, die doen mee in die opvoeding, want dat hebben ze beloofd vanmorgen. En ze hebben jullie toegezongen en ze hebben jullie gezegend. En het kan eigenlijk niet meer misgaan, hè. En als je denkt dat het misgaat, dan komt er altijd een bemoediging. Ik moet je zeggen, ik zeg dit nou zo makkelijk, het kan niet misgaan. Maar ik heb ook 3 dochters en 2 daarvan, die zeggen ik moet er niks meer van weten. Die hebben ook op de knietjes gelegen. En ook haar hart aan de Heer gegeven, maar we kunnen niet meer met ze praten over deze dingen. En vorige week, dat is heel wonderlijk, toen zaten we daarover te piekeren. En mijn vrouw kan daar zo verdrietig over zijn. En ik had gezegd tegen haar, nou moet je niet zeuren verder. De goede herder zorgt voor de schapen, dus ook voor de lammetjes. Het komt allemaal in orde. Ik ga kijken of er post is. En ik liep naar de brievenbus en er lag een ansichtkaart. Gewoon een kaart, een mooie kaart. En daar stond op, weest in geen ding bezorgd. En het was iemand uit Den Helder. Ik zou hem of haar niet aan kunnen wijzen, want er stond zomaar iemand uit de Vrijevangelische Gemeente Den Helder. En dat heeft ons zo blij gemaakt. Nou, die lichtpuntjes krijg je ook. Echt, dat merk je dan ineens. Gewoon omdat het hier zo gezellig en zo fijn en zo zegenrijk is. Hosea is opgedragen en nu gaan wij samen luisteren naar dat woord van God. En dat heeft ook altijd weer iets te zeggen. Het is vanmorgen geen preek die speciaal op Hosea is afgestemd, want die is er toch niet mee eens. Die begint straks gegarandeerd te huilen. En dus dat laten we zitten. Maar ik dacht dat de Heer... dat de Heer me een geweldige bemoediging had gegeven en die wil ik graag aan u doorgeven. Ik vind het een feest om hier vanmorgen weer te staan en het is een feest om u allen te zien, zoals het voor u natuurlijk een grote vreugde is om mij te zien. Dat zal ik zelf dan maar zeggen, want anders doet niemand het. Maar het komt niet van mij vanmorgen. Het komt niet van mij, nee, het komt van boven. En ik heb de hele week gevraagd, Heer, gaat u alstublieft mee naar Den Helder en bereidt u alles voor. En hier zijn broeders en zusters geweest, die hebben vast en zeker voor deze dienst gebeden. Dus het komt allemaal goed en daarom gaan we nu samen deze dienst in handen van de Heer leggen. Er is heel wat gebeurd in de afgelopen week hier in de gemeente, Heer. We hebben daar allemaal in meegeleefd. Het verdriet in een gezin, het ongelooflijke verdriet en toch ook die geweldige bemoedigingen die gegeven werden, ook via dat Facebook, wat een machtige getuigenissen en wat een troostende woorden werden er uitgesproken en het was allemaal toch op u gericht. En we danken u dat u de grote trooster bent en dat u ook inderdaad uw hand op ons legt. We hebben dat nodig vanmorgen. We hebben samen Hosea opgedragen aan u, hem als het ware in uw armen gelegd en u gevraagd of u Corianne en Geert wilt helpen om dit kleine kereltje, totdat hij groot is, zo op te voeden dat hij u leert kennen. Help hen daarbij alstublieft. Bemoedig hen ook, Heer, en ook zij zullen wel eens teleurgesteld worden, maar u bent er. En uw kracht is onveranderlijk. Dank u wel daarvoor. U hebt vanmorgen uw hand op die kleine kerel gelegd, maar ook op de ouders. En doe dat vanmorgen zo alstublieft bij ons allemaal, zodat we allemaal blij naar huis gaan. Want We vieren weliswaar moederdag, maar het is elke dag vaderdag. U geeft elke dag. U bent zo'n liefdevolle God, onze Vader. Dank u wel daarvoor. Amen. Ik ga twee stukjes met u lezen uit de Bijbel, twee kleine stukjes. Eerst uit Johannes 17. Een paar versen uit het hoge priesterlijk gebed, dat prachtige gebed wat de Heer Jezus heeft uitgesproken. Ik begin te lezen bij het eerste vers, Johannes 17. Ik wacht tot het geritsel van Bijbelbladeren verstomd is. Ik vind het altijd het mooiste geluid. Doe maar hoor, Nieuwe Testament is het. Johannes 17, vers 1. Dit sprak Jezus en hij hief zijn ogen ten hemel en zei: Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijke, gelijk gij hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat gij hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen dat gij mij te doen gegeven hebt. En nu verheerlijk gij mij, Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. En nu een paar versen uit Psalm 63. Psalm 63. Begin ik ook te lezen bij het eerste vers. Dat is een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. O God, gij zijt mijn God, u zoek ik. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees smacht naar u in een dor en dorstig land zonder water. Zo heb ik in u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkte en uw heerlijkheid. Want uw goedertierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zullen u roemen. Zo wil ik u prijzen, mijn leven lang. En er is één zin die bij mij bleef en die laat ik hier achter. Daar gaan we over nadenken. Want uw goedertierenheid is beter dan het leven. Want uw goedertierenheid is beter dan het leven. We gaan direct eerst een offer brengen. Maar dat kan niet voordat ik een vriendinnetje naar voren heb geroepen. Want die wil zo graag wat zeggen. Esther, waar ben je? Esther wil wat zeggen. Het gaat er alleen om dat ze even bij mij op de kansel wil staan, maar dat wil ze niet weten. Ik ga niet weg hoor.
Okay. Goedemorgen allemaal. Ik sta hier namens de Gideonsbende. En wij doen dit jaar weer mee aan de Beam Challenge. En dat is een wedstrijd waar je in 40 dagen 40 opdrachten moet gaan doen met je groep. Een van die opdrachten is dat je de voorganger een mop moet laten vertellen. En dat wilden we graag door Kees laten doen.
Nou ben jij een lekkertje. En dan denk je dat ik een mop ga vertellen. Zo ben ik helemaal niet. Nee, ik vertel nooit moppen. Maar ik wil iets recht zetten, want mijn goede broeder die hier pas de mededelingen deed, die zei dat er een extra collecte was. Dat is onzin. Complete onzin. Er wordt in een gemeente als deze nooit gecollecteerd. Er wordt altijd geofferd. Daar gaat het om. Het probleem is alleen dat we niet zo goed meer weten wat een offer is. En dat wil ik u dus duidelijk maken aan de hand van een mop. Ja, want er was een jongetje, hij heette natuurlijk Jantje, en die kreeg een hondje voor zijn verjaardag. Zo'n kleine pup. Nou, daar ben je weg van, dat zou ik ook zijn, zo'n klein hondje. Hij was buiten zinnen van blijdschap en hij kon niet van dat beestje afblijven en maar spelen met dat beestje. Maar dat is ook een keertje etenstijd, dus zijn moeder riep hem aan tafel en ze zaten daar. En moeder had van dat lekkere draadjesvlees gemaakt. En daar kreeg je een stuk van op zo'n bordje en allemaal een stuk op dat bordje. En Jantje dacht, ja wacht even, ik geef dit aan Figgy. En Jantje pakte zijn bord en zou het zo op de grond zetten met dat stuk draadjesvlees. En toen gaf zijn moeder hem een tik op de vingers en die zei, Jan, zo, dat doen we niet, dat doen we niet. Dit is een hond, denk er goed om, dit is van jou, dit moet jij opeten. Jantje was er niet mee eens, maar goed, hij at het dan toch maar op. Maar u kent dat, hè, draadjesvlees. Er zit altijd wel wat zeen aan en wat velletjes. En die komen dan op een bordje te liggen. En toen ze klaar waren met eten, toen pakte moeder dat bordje met die restjes. En ze zei, nou Jan, dit is dan voor Vicky. En Jan die keek wel een beetje beteuterd, maar hij dacht, nou ja, beter wat dan niets. En die ging naar de plaats waar de bak is van de hond. En hij zette het neer en hij zei, Fik, ik had je een offer willen brengen. Dit is een collecte. Is dat een goeie of niet? Oh. Je moet aan de penningmeester even mijn bankrekeningnummer vragen. Bedankt hoor dat je me voor schut hebt gezet. We gaan een lied zingen. Ik heb daar zin in. De hemel juicht. De hemel juicht. En wij gaan ook juichen. En dan krijgt u eerst gelegenheid om dat offer te brengen. Ook dat extra offer. Hè? Alles ineens. De hemel juicht. Dat is 379. Oh, 359. 359 is het. Met Pasen kreeg ik na de dienst van iemand een boekje in de hand gedrukt. En dat had als titel 50 dagen op weg naar God. En als ondertitel een prachtige weg. En je begrijpt dan natuurlijk meteen waar het op slaat. 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren, dat is 50 dagen. Toen ik thuis kwam, toen bekeek ik dat boekje en toen dacht ik, nou dat is toch eigenlijk wel mooi. We gaan 50 dagen op pad met God. En ergens stond het me ook niet aan. Dat is dan weer zo eigenwijs van mij natuurlijk. Maar het stond me gewoon niet aan. Ik denk, wat is dit? Wat zit je nou dwars? En ineens dacht ik aan dat moment dat ik belijdenis van mijn geloof aflegde. Ik was toen 17 jaar en na de dienst kreeg ik van mijn ouders een mooi zakbijbeltje. En toen ik het opende, toen zag ik dat mijn moeder voor in dat bijbeltje iets geschreven had. Er stond voor Kees, ter herinnering aan, en toen stond erbij Matteüs 28 vers 20. En daar staat, en zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Al de dagen. Dat is natuurlijk mooi. 50 dagen op weg naar God. Ze zijn bijna om nu. Maar dat is toch mooier. Al de dagen wil de Heere God bij ons zijn. Dan is het een prachtige weg. Ja, is dat nou wel zo? Zeggen we dat soms niet wat te gemakkelijk? Er is ook zo'n lied, hè, dat zegt, het is heerlijkheid met hem te gaan, want hij leidt mij overal, over bergen en door dal. Het is heerlijkheid met hem te gaan. Is dat zo? Ik las een uitspraak van dominee Martin Luther King, die zei, een mens die niet in staat is voor iets te sterven, is ook niet in staat voor iets te leven. Daar moet u eens over nadenken. En ik geloof dat het juist goed is om in deze tijd daarover na te denken, want er is iets in aantocht. Iets waar we geen grip op krijgen, maar wat ons zomaar angst aan zou kunnen jagen. En daarom vraag ik u maar vanmorgen en geef nou maar niet hardop antwoord, want dan horen de anderen het, doe het maar stilletjes voor uzelf. Is God zo belangrijk voor u? En is de Heer Jezus Christus zo belangrijk voor u dat u voor hem zou willen sterven? Toen ik dit zelf overdacht, toen moest ik denken aan iets wat zo'n 35 jaar geleden is, geloof ik. Ik sprak toen in een gemeente en ik liet zingen uit de bundel, lied 125. En dat lied zegt, aan uw zij, dicht nabij, alles, alles wil ik lijden, mag ik slechts wandelen aan uw zij. Ik stond te wachten op de organist, maar er kwam niets. Ik zei, wat is er? Hij zei, dat speel ik niet. En toen heb ik gezegd, dan zingen we het a cappella en ik zette het in. En verschillende mensen zongen mee. Maar wat mij zo opviel, dat is dat ze bij bepaalde regels toch hun mond dicht hielden of iets anders zongen. Bij die regel, alles, alles wil ik lijden, waren er die niet meezongen. En er waren er die zongen, alles, Alles is genade. Ik vond dat wel een mooie uitvlucht. Maar wat zegt die tekst nou van vanmorgen? Die ik zomaar onder uw aandacht wilde brengen en nog wil brengen. Uw goedertierenheid is beter dan het leven. En als u nou de nieuwe Bijbelvertaling erbij neemt en die tekst bekijkt, dan staat er: uw liefde is meer dan het leven. En als u nog verder wilt gaan en in de grondtekst wilt duiken met een beetje hulp van anderen misschien, dan staat er: uw liefde en trouw duren eeuwig. Dat heeft wat. De liefde van God die eeuwig duurt. En nou rijst zomaar de vraag, wat hebben we daarvoor over? Wat stellen we daar tegenover? Moet er eens denken aan die Hosea uit de Bijbel, die had er wat voor over zich. Die krijgt me opdrachten om van te rillen. Ik zou zeggen, nou Heere God, nou vergist u zich, dan begin ik niet aan. Maar Hosea doet het, want God zegt het. En als God iets zegt, dan wil Hosea volgen. Wat zou het geweldig zijn als deze kleine kerel dat ook gaat doen. Hè? De Heer gaat volgen op zijn weg. Gods goedertierenheid duurt eeuwig. Is God zo belangrijk voor u? En is de Heer Jezus zo belangrijk voor u, dat u voor hem zou willen sterven? Ik vind dat een verwarrende vraag. Maar ik vind dat we ook wel eens wispelturig denken. Vreemd denken. Als een stelletje van die terroristen, laten we zeggen moslims terroristen, die extremisten, hè, die, als die een groot warenhuis binnengaan met een bomgordel om en ze laten die ontploffen en er sterven een heleboel mensen, dan zeggen we dat is verschrikkelijk, hè, dat is ontzettend, dat zijn misdadigers. Als je het vraagt aan hun nabestaanden, dan zeggen ze: zij deden dit voor hun ideaal. En de afgelopen week, en met name vorige week, hebben we gedacht aan die mannen en vrouwen die in oorlogstijd hun leven in hebben gezet, die Joodse mensen hebben verborgen, die in het verzet zijn gegaan, en we hebben gedacht aan al die jongens die overkwamen uit Canada en Australië en Amerika en weet ik veel van waar vandaan, en die hun leven offerden voor de vrijheid van Nederland. En we denken aan de verzetsgroepen die bommen plaatsten. En we zeggen: het waren helden. We zijn hen dankbaar. Ziet u, daar zit de kronkel in ons denken. Bij de een veroordelen we het, terecht denk ik dan. Bij de ander zeggen we: wat fijn. Wat fijn dat ze zo ver gegaan zijn. Uw goedertierenheid is beter dan het leven, zegt de psalmdichter. Wat een mooie tekst eigenlijk. Uw goedertierenheid is beter dan. David heeft dit geschreven. Hij zit in de woestijn. Hij was op de vlucht voor Absalom. U weet het wel, Absalom was een zoon van David. En die was een beetje naar de bol gestegen. Die wilde op de troon gaan zitten. Die vond zichzelf erg belangrijk. En die joeg zijn vader op de vlucht. En de mensen hebben David natuurlijk uitgelachen en gezegd: die gaat op de vlucht voor zijn zoon. Wat gaat die man een vreselijke weg. Vreselijke weg. Dat zeggen mensen ook wel eens die bij ons op bezoek komen. Moet je ook maar niet doen, want het is een vreselijke weg. Ze hebben allemaal van die verkeersdrempels aangebracht. Bij ons van die bulten. En dan zit je met je hoofd in het plafond van je auto. Of je maakt een schok dat je denkt: ik kom in het ziekenhuis terecht. Echt waar, nee, dat moet u niet doen. Dat moet ik elke dag wel een keertje doen. Wat een vreselijke weg. Maar die heb je ook zo in het leven. Je kunt van die momenten hebben dat je met elkaar op wilt staan en wilt zingen. Heerlijk is uw naam, hoog verheven en vol van kracht. En dan ineens dan knal je in zo'n kuil. Zo'n diepe kuil, zo'n verdrietigmakende kuil, zoals u dat van de week hebt meegemaakt. Mensen, dan zie je toch even helemaal niet meer zitten, dan word je moedeloos. Of zo'n hobbel waar je niet overheen kunt komen. Dan komen de waaroms. En dan heb je de neiging om je vuisten te ballen naar de hemel. Snapt u het zelf wel, Heere God? Gisteravond zat ik te praten met iemand en toen moest ik ineens denken aan moeder Teresa. Hè? Misschien hebt u dat wel eens gehoord, maar die had een gesprek, ik meen, met Billy Graham. En toen zei, laten we zeggen dat het Billy Graham was, dat weet ik ook echt niet meer. Maar die zei tegen moeder Teresa, als u nou sterft, hè, wat vraagt u dan aan God als u bij hem komt? En toen zei moeder Teresa, als ik bij God kom, dan vraag ik niets. Dan zal ik alleen zeggen, u hebt heel wat uit te leggen. Dat begrijp ik. U niet? Begrijpt u het doen en laten van God? Ja, ik heb wel zo'n kaart, hoor. Die heb ik ook een tijdje achter op de ruit van mijn auto gehad. En daar staat op, God, ik begrijp u niet, maar ik vertrouw u. Maar wat is dat soms moeilijk, hè, die weg van God. Daar zit David ook mee. Daar zit hij in de woestijn, er is geen water, er is helemaal niets op de vlucht voor zijn zoon, een verschrikkelijke weg. En dan herinnert hij zich weer wat God allemaal deed in zijn leven. En dan komt hij tot die uitspraak, uw liefde is beter dan het leven. Kijk, zo kunnen mensen verlangen naar God. Daarom is het toch wel goed, dat boekje wat ik toen kreeg. Ik vind het toch wel een goed boekje. En denk er maar eens over na deze dagen. Want het duurt niet zo lang meer. Dan hebben we Pinksterfeest. Dat is toch dat geweldige feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Ik weet het wel, kerst is anders. Dan zit je een kerstboom neer. En je haalt kerstbrood en lekker vlees in huis. En met Pasen doe je hetzelfde. Alleen heb je dan kronkeltakken en gele dingetjes in huis. Met Pinkster heb je eigenlijk helemaal niks. Helemaal niks. Wat? Met Pinksteren. Maar Pinksteren mag je eraan denken dat God je hele huis vult met zijn geest. Dat wil u ervaren, dat wilt u ervaren. U wilt het ervaren dat die liefde van God groter is dan wat ook. Dat het zelfs beter is dan het leven. Wilt u dat ervaren? Nou, dan moet u gewoon Psalm 63 eens goed lezen. Want dat begint met zoeken. Dat wil zeggen, je moet er iets voor aan de kant zetten. Je moet gaan kiezen. Wij gaan er altijd van uit, en ja, misschien u ook wel, hoor. Als ik straks amen zeg, dan vindt u dat de dienst is afgelopen. Maar dat is niet waar. Als ik amen zeg, dan begint de dienst. Als u naar buiten gaat, als u naar huis gaat, als u weer terug bent in die omgeving van elke dag, dan begint de dienst. Dan moet er uitkomen wat er in de dienst inkwam. Dan moet die ervaring uitgesproken kunnen worden. En toch is het absoluut waar. De liefde van God gaat boven alles. Straks begint de dienst. En nu begint het met zoeken. En dat zoeken, dat begint bij de herinnering. Lees maar goed in Psalm 63, het begint bij de herinnering. Ik heb wel eens tegen mensen gezegd, als ze tegen me zeiden, ik zit zo in de put, hè, en ik zie het helemaal niet meer zitten. En dan zeg ik altijd, dan moet je eens denken aan dat moment dat je je hart en leven aan de Heer Jezus gaf. Weet u dat nog? Ik weet het als de dag van gisteren, echt waar. Ik kan geen datum noemen, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik weet dat ik 15 jaar was. Ik zie, als ik mijn ogen sluit, dan zie ik een huiskamer ergens. En een voorkamer in die huiskamer. Schuifdeuren die dichtgaan. Een gordijn wat dichtgaat. En daar ben ik dan alleen met een voorganger. En daar gaan we op onze knieën. En daar geef ik mijn hart aan de Heer Jezus. En dat blije gevoel wat toen kwam, is nooit verdwenen. Nooit. Ik ervaar het echt dat die liefde van God er altijd is. Hij ervaart wat mij betreft wel van mij dat ik liefdeloos kan zijn. En dan heb ik die corrigerende tik weer eens nodig. Of dan moet ik weer eens aan mijn haren ergens bijgetrokken worden. Maar die liefde van God, die is er altijd. En de vraag is, is die er wat u betreft ook? Bij David zelfs in de nacht. Als hij niet slapen kan, dan denkt hij aan God. Wij gaan dan altijd liggen woelen en piekeren. En ik heb dat wel eens gezegd en het is gewoon waar. Ik slaap het slechtst in de nacht van zaterdag op zondag. Echt, dan kan ik niet slapen. En vanmorgen, vannacht was het weer zo. En om een uur of vier zei mijn vrouw tegen me: wat heb je toch? Ik zei: ik heb helemaal niks. Ben niet lekker? Ik voel me kip lekker. Wat heb je dan? Nou, ik heb niks. En dan zeg ik maar niet dat ik over de preek in zit. En dan zeg ik maar niet dat ik een steen in mijn maag heb. Dat is altijd gebleven. Ik zag net in de kerkraadskamer dat gebouw, de Hoogstraat, waar ik vroeger stond als jongen van 20, 21 jaar. En dan stond ik op dat preekstoeletje, dat wankele ding. En dan moest ik gaan spreken. En dan zat ik eerst. Dat offer werd dan gebracht, hè, dat offer. En dan zat ik weggedoken. Er stonden 2, 3 glazen water. En die waren leeg voordat ik het eerste woord zei. En dan zat ik de kokhalzen. En dat is er eigenlijk altijd nog. En ik moet elke keer weer zeggen: Heere God, maak me nou toch alsjeblieft rustig. En hij doet het niet hoor. Hij doet het pas als ik hier sta. Ja, God kan plagen hoor. Nou, en dan ben ik zo onrustig. En dan word ik weer zo rustig als die eerste woorden er zijn. En dan denk ik, het klopt hè, zijn liefde is veel meer waard dan het leven. Daar kikker je toch van op. En als ik dan, zoals vanmorgen ook, mijn laatste jaar, ik heb dat hier in Den Helder geleerd, misschien 2, 3, 4 jaar geleden, dat weet ik ook niet, maar elke zondagmorgen komt dan dat lied in mijn gedachten: God van trouw, u verandert niet. En dan val ik in slaap. Ja, dan heb ik daar 1 of 2 regels van overdacht even. En dan ben ik weg. En dan gaat de wekker meteen. En dan moet ik er weer uit. En dan denk ik wel eens even, ik wou dat Den Helder wat dichterbij was. Dan kon ik wat later opstaan. Maar zo gaat het dan. Maar het is toch de ervaring van mijn leven. De liefde van God, hè. Die is eindeloos. En als David denkt aan het verleden, dan kan hij dat alleen maar beamen. God zal zijn vijanden verslaan. U weet toch wat God voor u doet? Ik las een paar versen uit het hogepriesterlijk gebed. En ik zie nu dat ik een aantekening heb staan in mijn Bijbel. Er staat bijvoorbeeld bij dat 5e vers, daar staat: en nu verheerlijk gij mij, Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Dat gaat over de Heer zelf. Maar dan bidt hij door en dan kom ik bij dat 24e vers, en dan staat er: Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zullen zijn, om uw heerlijkheid te aanschouwen. Nou, is de liefde van God waardevoller dan het leven? Ik moet alweer stoppen. Dat vind ik eigenlijk wel jammer, want ik vind het hier fijn. Maar het was zo grappig. Van de week belde mijn oudste kleinzoon op. En op een avond. En opa, mogen we een kopje koffie komen drinken? Ik zei: jongen, kom een kopje koffie drinken. Altijd goed. En dan kwam hij met zijn vriendinnetje. En ik zei: wat hebben jullie gedaan? Maar ze hadden een eind door de Beemster gefietst. Eigenlijk niet eens zo verschrikkelijk ver, maar ze hadden er wel zo'n uur, anderhalf uur over gedaan. Ik zeg, hoe kan dat nou? Het is zo'n klein stukje. En toen zei hij, opa, het was zo mooi, want iedere keer zagen we een mooi plekje en dan bleven we staan en dan keken we even. En dan zeiden we, wat is dat mooi? En dat is bij mij blijven hangen. En het was gistermiddag, denk ik, 4:00. Ik dacht dat ik klaar was voor vanmorgen en toen dacht ik weer aan wat mijn kleinzoon zei. En ik dacht, ja, je hebt het over die prachtige weg van God. Dan moeten ze toch ook even weten waar ze moeten stoppen. Want dan kik je van op. Ik heb even voor u opgeschreven 7 rustpunten. Dat eerste vindt u in Jacobus 1 vers 5. Ik mag u zeggen, u hebt een God die u niets verwijt. Dat is wat. Mensen kunnen je na 20 jaar, na 25 jaar nog verwijten maken. God verwijt u niets. Nou, dat is om even bij stil te staan of niet. En het tweede, Efeze 2 vers 5. Hij toont ons de overweldigende rijkdom van zijn genade. Dus als we straks bij hem komen, dan krijgen we eerst een rondleiding. Dan laat hij het allemaal zien. Alles wat hij voor ons heeft weggelegd. En Colossense 3, dat is het derde punt, vers 4. Als Christus verschijnt, die ons leven is, zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid, want ons leven is met Christus verborgen bij God. Nou, mooier kan toch niet? Het vierde. Hij draagt u zoals een vader zijn zoon draagt. Dat is Deuteronomium 1 vers 31. En als je het niet begrijpt, Jesaja 55 vers 9, zijn wegen zijn hoger dan uw wegen. En Johannes 14, weer zo'n rustpunt, hè? Christus is de weg en de waarheid en het leven. En het laatste, dan moet u één bladzijde terug in de Bijbel, bij 63, bij Psalm 62, daar staat, stort uw hart uit voor zijn aangezicht. En daar zit alles op vast. Nou, het is net of we dat niet kunnen. Je hart uitstorten. Ik moest nog niet eens zo lang geleden, ik denk 4-5 weken geleden, werd ik gebeld door een oude dame. En die zei, mijn man en ik willen zo graag dat u nog één keertje op huisbezoek komt. En dan kun je wel zeggen, ik doe dat werk niet meer, maar dat kan gewoon niet. In dit werk ga je nooit met pensioen, dat is wel eens lastig hoor. Maar dat is nu eenmaal zo. Dus ik ben naar ze toe gegaan en ik zei, wat kan ik voor u betekenen? En toen zeiden ze, wij willen onze begrafenis regelen. En als u er dan zelf nog bent, willen we graag dat u het doet. Ze zullen vast niet zo lang na elkaar gaan. Ze waren beide in de 80. Maar we willen graag alles regelen in elk geval. En wilt u ons daarbij helpen? Dus ik heb alles met ze doorgesproken. En we hebben liederen uitgezocht. En bijbelgedeelten. En alles. En toen was dat klaar. En toen keek zij me zo vergenoegd aan. En ze zei, fijn dat dit geregeld is. Hè? Wilt u nou een advocaatje? Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo'n advocaatman, maar ze keek me zo lief aan en ze zei erbij, ik heb ook slagroom hoor. Dat maakte alles goed voor mij. Dus ze pakte glazen, van die mooie glazen, en dan kwam ze met die fles advocaat en dan ging, mensen, wat duurde dat lang zeer. Dat ging zo langzaam, zo sloom. Nou, zo bidden we nou ook. Dat is niet uitstorten, nee, dat is te wachten tot je een ons weegt. Nee, je hart uitstorten, dat is wat anders. Zoals Hanna zegt, hè, die weet wel, die Die vrouw van Elkana. Die had, Elkana had twee vrouwen, wat een boffer, hè. Twee vrouwen had de man. En de ene, dat was een loeder. Die plaagde Hanna altijd omdat ze geen kinderen kon krijgen. En die gaat dan naar het heiligdom, Hanna. En daar zit de oude profeet, Eli. En dan zegt hij, wat was je aan het doen? Want hij dacht dat ze dronken was. Want ze mummelde een beetje zo. En dan zegt ze, ik was niet dronken, ik ben niet dronken. Ik heb mijn hart uitgestort voor de Heer. Je hart uitstorten, dat is hetzelfde als dat je een fles neemt en je slaat de bodem eruit. Ineens is de fles leeg. Dat is uitstort. Nou, zo moet je bidden. Je moet alles aan hem zeggen. Alles. Je kunt alles aan hem zeggen. Wat je niemand ooit vertelt, dat kun je aan hem vertellen. En als je je hart dan hebt uitgestort voor hem, dan zeg je maar gewoon, nou Heer, nou ga ik de weg die u mij hebt gewezen, ik ga uw weg met opgeheven hoofd. En dat is een prachtige weg, want dan ervaar je het. Zijn liefde is meer waard dan het leven. Amen. We zingen met elkaar lied 487. Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind. Zullen wij samen danken. Dan gaan we straks weg, Heer. En het gevaar bestaat dat we dan meteen weer ons tempo bepalen. En wegjakkeren. Leer ons alstublieft om op die weg van u, die prachtige weg, stil te staan bij die prachtige rustpunten. Bij het feit dat u niets verwijt. Bij het feit dat u ons de overweldigende rijkdom van uw heerlijkheid laat zien. Bij het feit dat u voor ons de weg, de waarheid en het leven bent. Dat u niet verandert. Leer ons stil te staan bij dat feit dat we elke dag, elk moment van de dag, ons hart kunnen uitstorten voor u. En dank u dat we het dan ook zullen ervaren en durven belijden dat uw goedertierenheid, uw liefde voor ons veel belangrijker is dan wat dan ook. Zelfs belangrijker dan het leven, want we houden van u. Leid ons op uw weg in alle dingen, ook als gemeente. Geef dat we elkaar echt kunnen bemoedigen elke dag opnieuw. En geef dat er ook in deze stad zichtbaar zal zijn dat hier mensen samenkomen die bij u horen. Zegen de arbeid alstublieft. De broeders en zusters in de raad, alle die thuis moesten blijven vanmorgen. Degene die met ons verbonden zijn via de techniek. Zegen allen, Heer. En neemt u onze handen beide. Met kracht omvat. Dank u voor deze morgen. Dank u dat we een ontmoeting met u mochten hebben. Amen. Wat is je rustig geweest, hè, die jongen. Die mag straks een extra stuk vlees, hoor. Wij zingen ons slotlied, 542, en u hebt het mezelf geleerd hier. God van trouw, u verandert nooit. Dan moet je 's morgens beginnen, mee beginnen. Moet gewoon dat gaan zingen. Mijn vrouw wordt er gallisch van, want ze zegt het is alsof je geen andere liederen meer kent. Maar ik zing dit elke dag. Echt 's morgens, altijd. God van trouw, u verandert nooit. Nu gaan we het samen zingen en we doen dat staande als u dat kunt. Nou, het wordt mooi weer, maar al was het dat niet. De levende Heer is altijd bij u. Dan moet je nog even stil zijn. De levende Heer gaat met u mee vandaag en morgen en tot aan de voleinding der wereld. Draag met u mee zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, uw Heiland, en de liefde van God, uw Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, is en blijft met u allen. Amen. Wel thuis allemaal.